Welkom bij de podcast Nieuwe Blik op Zorg. Mijn naam is Cedric Michaud.
En mijn naam is Jaap de Bruin. Deze podcastserie is een ontdekkingsreis. Onderweg maken we kennis met doeners en idealisten die werken aan een gezonde Nederland en de zorg van de toekomst.
Elke aflevering nodigen we twee gasten uit met een nieuwe blik op zorg. Iemand van VGZ en iemand uit de wereld van zorg en gezondheid.
We zoeken naar gedeelde drijfveren en inspirerende voorbeelden.
Want als je de zorg wil veranderen, moet je er ook op een nieuwe manier naar kijken. En waar nodig, stellen we af en toe onverwachte vragen.
Laten we snel beginnen. Welkom bij Nieuwe Blik op Zorg.
Mensen met chronische aandoeningen staan vaak onder controle van huisarts of ziekenhuis. En om te weten en te meten hoe het met patiënten gaat, moeten ze vaak op pad voor een consult bij hun arts. Inmiddels zijn er steeds meer ziekenhuizen waar ook het thuismeten en monitoren op afstand mogelijk is. Zo kan veel preciezer bekeken worden wanneer een consult nodig is of juist niet. Het bespaart tijd, voorkomt onnodige ziekenhuisbezoekjes en geeft patiënten meer vrijheid. Een groep van 16 huisartsenpraktijken vraagt zich af of thuismeten ook in de eerste lijn zou kunnen helpen bij het verlagen van de werkdruk van huisartsen en hun medewerkers. De eerste resultaten zijn inmiddels bekend en we zijn daar natuurlijk heel benieuwd naar. Daar gaan we over praten met Barry Peuten, een van de praktijkhouders die meedoet aan de pilot. Hij werkt in een huisartsenpraktijk in Panningen. Wat levert telemonitoring op voor hem, zijn collega's en voor zijn patiënten? Daarnaast is Max Andriessen te gast. Hij is innovatiemanager bij coöperatie VGZ en verdiept zich in de mogelijkheden van digitalisering in de huisartsenpraktijk. Barry, Max, welkom.
Goedemorgen.
Ja, welkom. Barry, aan jou als eerste de vraag. Wat is gezondheid voor jou persoonlijk?
Ja, dat is een vraag die ik natuurlijk meerdere keren heb horen terugkomen. Mm-hmm. Ik ben erover gaan lezen en ik heb erover nagedacht. En als je gaat kijken naar de World Health Organization, de definitie die zij hebben neergezet. Dat is een mooie definitie, maar ik heb een mooiere gevonden. Waarin staat geschreven dat het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren in het sociaal, fysiek en emotionele uitdagingen van het leven. En dan met name wat ik belangrijk vind, is het de eigen regie voeren. Dat vind ik echt essentieel.
Ja, mooi. Het is de definitie van Machtel Huber van positieve gezondheid, hè?
Ja.
Ja, ja. Hebben we vaak gehoord. Ja.
Hij is mooi.
Ja. En Max, wat is gezondheid voor jou?
Ja, ik denk toch wel de mogelijkheid om zelf keuzes te kunnen maken in wat voor jou belangrijk is rondom je gezondheid, maar ook om de mogelijkheid te blijven hebben dat als het niet goed gaat, dat je in ieder geval kan op de manier zoals jij dat wil, contact kan zoeken met iemand die jou daarin kan helpen. Mm-hmm. Of dan de huisarts is of een andere zorgverlener, dat in ieder geval voor je open ligt.
Ja, het is grappig, hè? Zoals je het nu formuleert, je werkt bij een zorgverzekeraar. Heel veel mensen hebben het beeld bij een zorgverzekeraar van een beetje technocratische, bureaucratische mensen. Maar dat klinkt eigenlijk heel menselijk wat je zegt.
Ja, zo waar. We hebben een hart.
Ja. Maar herken je dat beeld dat mensen hebben van zorgverzekeraars alsof je daar niet mee bezig bent?
Ja, maar ik merk het eigenlijk niet meer zo. Het was vooral denk ik een soort vooringenomenheid voordat ik überhaupt bij VGZ zelf kan werken. En dat hoor ik eigenlijk niet meer zoveel terug. Ik moet eigenlijk wel zeggen dat we steeds vaker het terugkrijgen van zorgaanbieders van hé, jullie denken eigenlijk best wel goed mee. En misschien is die verwondering die daarin zit, onderschrijft nog wel een beetje dat sommige mensen dat nu nog steeds al zo overdenken. Maar ja. Ik persoonlijk kom dat eigenlijk niet meer zo tegen.
Ja. Hoe was dat bij jou, Barry? Wat was jouw beeld van de zorgverzekeraar voordat je met VGZ te maken kreeg?
Eigenlijk toen ik heb 11 jaar in het ziekenhuis gewerkt, in Vicurie in Venlo. Mm-hmm. En toen had ik daar eigenlijk weinig mee van doen. Ik zit nu een jaar ruim in de huisartsenpraktijk. En merk ik ook door de pilot die we gestart zijn met coöperatie VGZ, met de kennismaking met Max geweest, dat ze heel erg openstaan voor innovaties. Als je ook luistert naar de andere podcasts die er geweest zijn. Mm-hmm. Dat ik denk, echt, ze denken wel echt ook met je mee. En ze proberen mooie nieuwe ontwikkelingen naar buiten te brengen. Dus,
Mooi. Nou, mooi om te horen. We gaan het hebben over telemonitoring. Monitoring op afstand en dan niet in een ziekenhuis waar je veel ervaring hebt. Maar in en vanuit de huisartsenpraktijk. Kun je om te beginnen eens aangeven wat jullie in de pilot doen aan monitoring? Wat is er anders voor patiënten die eraan meedoen dan normaal?
Ja, wat wij doen in de telemonitoring is het op afstand meten van de bloeddruk. Mm-hmm. En wat heel belangrijk is, is om daar te gaan kijken van de werkdruk in de praktijk, die is zoals bij heel veel huisartsenpraktijken heel erg hoog. En hoe zouden we dat kunnen verlichten wellicht? Hoe zou je kunnen kijken om de patiënt die naar je praktijk komt, is dat wel nou echt nodig? Mm-hmm. Dat hebben we in eerdere podcast ook gehoord, hè, over de digitalisering van de zorg, dat dat ook echt wel mogelijk is. Hè. Er werd gesproken zelf over 70%. Mm-hmm. Maar ik denk als we een aantal patiënten die heel simpelweg voor een hoog bloeddruk in de praktijk komen, moeten die elke keer bij mij in de praktijk komen. Mm-hmm. Kan dat niet anders?
Hoe vaak moeten patiënten die op de zangcontrole staan eigenlijk komen naar de praktijk?
Ja, dat ligt er natuurlijk een heel klein beetje aan. Hè. Je ontdekt een patiënt die wellicht hoge bloeddruk heeft. En ik zeg bewust wellicht, want bij jou in de spreekkamer heeft misschien wel iedereen hoge bloeddruk. Hè? De white coat hypertension, hè, de witte jassen hoge bloeddruk, die kennen we natuurlijk allemaal. En daarom is het juist mooi om een patiënt thuis te laten meten. Om te kijken van, goh, is dit nou wel echt zo? Mm-hmm. Maar een patiënt die echt hoge bloeddruk heeft, die zie je in eerste instantie in het begin misschien wel één keer in de maand, één keer in de twee weken. Dat ligt mm-hmm. ook wel een heel klein beetje aan hoe hoog die bloeddruk is en de comorbiditeit van de patiënt.
Ja, en hoe is dat als ze beginnen met thuis meten? Want dan meten ze dus zelf de bloeddruk en dan geven ze dat door? Hoe geven ze dat eigenlijk door?
Ja, nou, mensen die krijgen via de assistenten van ons krijgen ze een app. En de patiënt bedient die zelf of laat die bedienen. Hè. Je kan je bijvoorbeeld voorstellen dat de patiënt van 85 jaar dat wellicht moeite mee heeft. Mm-hmm. Maar kan je ook vertellen dat er 85-jarigen zijn die zeggen van, nou, dat doe ik nog gewoon zelf.
Ja, ze installeren een app op de telefoon en dan krijgen ze gewoon een berichtje als ze moeten meten.
Ja, ze krijgen een bericht dat ze moeten meten. Mm-hmm. Er zit allemaal tekst en uitleg over hoge bloeddruk. Wat is nou goed, wat is nou minder goed om te doen. Dus er zit ook een stuk educatie bij. En ik denk, die combinatie samen, dat die ideaal is.
Mm-hmm. En dan hebben ze dus bloeddrukmeter thuis. Wordt die door jullie geregeld of moeten ze die zelf aanschaffen?
Nee, mensen schaffen die over het algemeen zelf aan. Mm-hmm. Als ze het echt niet kunnen, dan krijgen ze van ons in bruikleen. Oh ja. Maar die heb ik eigenlijk nog niet meegemaakt. Of in ieder geval niet teruggehoord van mijn assistentes. Dus ze kopen een bloeddrukmeter, gaan naar de apotheek. Ja, tussen de 30 en 50 euro kost zo'n apparaat. Mm-hmm. En dan gaan ze daarmee in de slag.
Ja, je zegt mensen moeten tussen de één keer per twee weken of één keer per maand komen normaal gesproken. Hoe vaak moeten ze meten als ze een saantje krijgen via de app?
Nou ja, in het begin is dat natuurlijk wat vaker. Hè. In het begin is het volgens mij dat ze de eerste week bijna dagelijks beginnen met meten. En dat is dan ook weer 3 keer. En daarna bouwt zich dat af. En vervolgens stopt het ook weer een tijd. En dan krijgen ze daarna weer eens een keer een nieuwe weekmeting. Dat ze dan in een week weer opnieuw moeten gaan meten.
Hebben veel mensen daar moeite mee? Of kijken jullie een beetje naar het soort mensen aan wie je het vraagt?
Nee. Ik vind dat elke patiënt met hoge bloeddruk deze app kan bedienen. Mm-hmm. Of wellicht dat hij iemand in zijn omgeving heeft die hem kan bedienen. Maar hij is ontzettend gebruiksvriendelijk. Mm-hmm. Dus ja, iedereen kan het doen. Ik dacht in het begin wel van, dit wordt wel een belasting voor de patiënt. Maar we zijn ermee gestart. En ik heb volgens mij 1 of 2 patiënten die gezegd hebben van, goh Barry, ik wil er toch mee stoppen, want het past niet bij mij. Nou, mm-hmm. Dat kan.
Ja, Max, je bent innovatiemanager vanuit VGZ die dit begeleidt. Jullie hebben, als ik het goed heb begrepen, 16 praktijken gevonden die aan deze pilot willen meedoen. Niet alleen maar in Limburg, waar jij vandaan komt, maar ook in het noorden van Nederland.
Klopt.
Ja. Kun je iets zeggen over de ervaringen tot nu toe? Want je bent ongeveer 1 jaar geleden begonnen.
Ja, klopt. We zijn in december van het voorgaande jaar zijn we gestart. Mm-hmm. Daarbij hebben we een uitvraag gedaan via ons eigen inkoopnetwerk, zeg maar de praktijken waar wij preferent zijn en die mogelijk interesse zouden hebben.
Preferent is waar wij marktleider zijn, exact, de grootste zorgverzekeraar in de regio.
Precies, ja. En dat in Nederland is zo geregeld dat die preferente zorgverzekeraar eigenlijk het contact onderhoudt met de huisartsen en daar ook de contractering mee doet voor de mm-hmm. reguliere zorg. Mm-hmm. Nou, op die wijze kunnen wij ook contact zoeken voor dit soort trajecten. Ja. En daarbij waren er echt veel enthousiaste praktijken, waaronder dus ook die van Barry. En we hebben ook een aantal praktijken in het midden van Brabant en in inderdaad de kop van Noord-Holland. Mm-hmm. En ja, we zien dat van de deelnemers zijn er gewoon altijd, hè, dat zie je eigenlijk in allemaal bij dit soort trajecten waarbij ik betrokken ben, heb je een soort normaal verdeling van praktijken die het super gaaf vinden en heel snel gaan en eigenlijk alleen maar de voordelen ervan zien. Nou, volgens mij is de praktijk van Barry daar één van. Mm-hmm. hebt een hele grote middengroep. En dat is vaak representatief voor een beetje het gemiddelde in Nederland. Dus die geven ons ook heel belangrijke feedback van...
Daar kun je eigenlijk het meeste van leren, kan ik me voorstellen.
Ja, ook. Ja, je kunt van alle verschillende groepen denk ik veel leren. Want je hebt ook altijd een groep die het echt niks vindt. En bijvoorbeeld misschien ook vroegtijdig uitvalt uit de kopgroep. En dat is helemaal prima. Want die geven ons alleen maar feedback over wanneer werkt het wel, wanneer werkt het niet. Mm-hmm. En ook vooral voor die middengroep. Die hebben vaak nog wat struggles met... dat er bepaalde zaken niet helemaal goed werken. Zoals bijvoorbeeld een integratie met het huisartsinformatiesysteem. Het systeem waar jullie dag in dag uit in werken. Dat daar alle informatie goed in landt. Ja, dat gaat in het begin vaak niet zo goed. Omdat ja, daar gaat tijd overheen voordat integraties er zijn. Mm-hmm. Sommige praktijken vinden dat wat ingewikkelder. Omdat dat wat extra handelingen kost. En je hebt praktijken zoals die van Barry. Die daar misschien iets anders in staan. En daar op een andere manier mee omgaan. Waardoor ze wat meer de voordelen ervan zien.
Ja. Maar zijn, als ik het zo hoor, geen grote hiccups gebleken? Er zijn niet heel veel praktijken afgevallen gedurende de pilot?
Er is er eentje mee gestopt. Mm-hmm. En gewoon dat ze de voordelen er niet van inzagen. En ook vooral een toename van de werkdruk ervaarden. En kijk, voor heel veel praktijken die hiermee aan de slag gaan, die zijn echt op zoek naar die drukvermindering. Want ja, druk is gewoon enorm hoog. En als het dan niet meteen rendeert, als het ware, want er gaat soms gewoon tijd overheen, ja, dan zijn er ook praktijken die ervoor kiezen om mee te stoppen. En dat is helemaal prima.
Ja.
Het hoeft niet voor iedereen te zijn.
Barry, je hoort het. Er is dus ook een praktijk gestopt. Terwijl jij bent positief over dit initiatief. Ja. Zij geven aan geen drukverlaging, werkdrukverhoging. Niet enthousiast over het effect. Waarom ben jij er wel zo enthousiast over?
Ik denk dat wij het binnen onze praktijk zo geregeld hebben dat onze doktersassistenten daar heel veel mee bezig zijn. Dus in de echte uitvoering, daar zit ik op dit moment ook echt niet in. Hè. Mm-hmm. De assistent krijgt de metingen binnen, maar ik maak wel die assistent verantwoordelijk daarvoor. En die vindt dat leuk om te doen, die heeft daar affiniteit mee. Dus het is een extra taak wat ze erbij krijgt, wat ze leuk vindt om te doen. Krijgt daar tijd voor gedurende haar dag, gedurende haar week. Ik vind het mooi om mee te werken. Ik merk positieve reacties van mijn patiënten. Ja, klopt, de koppeling met het huisartseninformatiesysteem is niet optimaal. Ja, het aanmelden is niet altijd even optimaal, want je zou graag die koppeling willen hebben. Maar ik denk, dat komt er zijn de tijd wel. Laten we nu eens eerst gewoon kijken of de tool werkt en daarna krijgen we de koppeling met het huisartseninformatiesysteem.
Ja, en dat is een heel goed punt, want het gaat er heel vaak om van hoe goed word je eigenlijk ook als werknemer die dit moet gaan uitvoeren, wat in dit geval heel vaak de POH somatiek is, die hiermee bezig zijn. Want die
praktijkondersteuner,
ja. Inderdaad. Want die helpen eigenlijk de patiëntenpopulatie die met dit soort chronische aandoeningen te maken heeft. Mm-hmm. Ja, die zul je echt in hun kracht moeten zetten, dat zij ook gaan de ruimte hebben om dit te leren, hoe je dit moet inzetten. Dat zij ook de ruimte hebben om het gesprek aan te gaan in eerste instantie met de patiënt, om uit te leggen wat er van die patiënt gevraagd gaat worden op het moment dat je dit traject ingaat. Want ja. Het is echt iets anders, want ja. Kijk, volgens mij is het wel zo, Barry, dat je wel een beetje de mentaliteit moet hebben van, in plaats van, ik zie jou eigenlijk elke, ja, zeg, 3-4 maanden, ik zie jou nooit meer, tenzij het misgaat. Ja. Ik zie eigenlijk alleen de trends van jouw hart, van in dit geval je bloeddruk, en daar baseer ik mijn eventuele actie op om jou in binnen te laten komen of jou een berichtje te sturen dat er mogelijk iets aan de hand is.
Nou, je kan via het systeem gewoon patiënt mooi een berichtje sturen. Dus een concreet voorbeeld, volgens mij was het vorige week vrijdag, niet afgelopen vrijdag, maar daarvoor, is een patiënt bezig met een meting en de assistente komt per direct naar mij toe en zegt, Barry, kijk eens naar deze waardes. Je kan gewoon gelijk schakelen. Dus er zit zeker een bewaking op. We krijgen daar meldingen van. Dus ik denk dat je daarmee alleen gewoon betere zorg levert.
Heb je dan eigenlijk intensiever patiëntencontact, terwijl je zou denken, ik ga helemaal uit het contact? En een andere, tegelijkertijd, het werk voor de huisartsenpraktijk aan zich, voor de totale praktijk, neemt niet af. Het is meer een verplaatsing van het werk binnen de praktijk, als ik het dan goed begrijp.
Nou, ik denk juist wel dat het afneemt. Want normaal gesproken komt de patiënt naar de praktijk toe. Die gaat zitten, je doet een 30 minuten bloeddrukmeting. Daar is een assistente gewoon wel gewoon tijd mee kwijt. Mm-hmm. En dat is op dit moment gewoon niet de patiënt. Die doet dat thuis, je krijgt een melding, je voert het in. En daar ben je minder tijd mee kwijt dan met het uitvoeren van een 30 minuten bloeddrukmeting.
Ja, mm-hmm. Ik snap het. En tegelijkertijd is er ook een praktijk afgevallen. Max, wat is de reden die zij aangaven? Is dat dan... Kijk, volgens de normaalverdeling heb je altijd de early adapters en de laggards. Nou, exact, dat is dan de achterblijver. Die moet je hebben. Dat is gewoon een wiskundig een feit.
Ja, de achterblijvers, kijk, dat is misschien niets de negatieve connotatie, want ik denk dat er gewoon praktijken zijn die dit niet prettig vinden werken. En dat is ook helemaal goed. Kijk, in dit geval kan het bijvoorbeeld als een grote reden zijn, is dat er relatief veel administratietaakjes bijkomen voor die POH. Want zoals Barry net ook al zei, door het uitblijven van die integratie moet je handmatig alle persoonsgegevens van die patiënt invullen in het systeem van de leverancier van die telemonitoring software. Moet je even voorstellen dat jij...
Is dat in alle gevallen zo waar jullie nu mee werken? Nee, want in een aantal gevallen wel automatisch.
In een aantal gevallen heb je dus wel die automatische invulling van die gegevens. En die praktijkondersteuners die geven aan... Ja, voor mij kost dat echt 1 seconde om die patiënt te registreren. Terwijl de anderen zijn er gewoon 2 minuten mee bezig. Ja. En dan moet je je voorstellen, als jij per dag 10 van die patiënten moet gaan invullen. Ja, daar heb je helemaal geen zin in. Neem als jij bij bol.com iets gaat bestellen of bij Amazon of een van die andere giganten, dan wil je ook gewoon dat al jouw gegevens automatisch ingevuld zijn. Dan heb je geen zin om elke je adres in te typen. En dat moeten zij wel doen. Nou, je kunt je voorstellen dat dat frustraties met zich meebrengt.
Ja, dus ik kan me ook voorstellen dat als je naar de verschillende pilot deelnemers kijkt, dat degene met wie die koppeling met de app, die is van Lucy geloof ik, hè? Die zijn ook ziekenhuismonitoring heel bekend natuurlijk. Dat als die koppeling met het huisartsinformatiesysteem er wel is, dat het ook het draagvlak veel groter is dan in de praktijken waar het handmatig moet.
Ja, het draagvlak en ook je potentie om het eventueel op te schalen als we ervoor zouden kiezen van hey, dit is iets wat supergoed is, we zien veel mooie effecten, we willen dit grootschaliger inzetten. Dan gaat in je implementatieprocedure, wordt het allemaal veel makkelijker om het te snappen en om het ook te gaan gebruiken. Want als je in het begin nog even, stel je voor je wilt gaan implementeren in je praktijk en je moet aangeven aan jouw praktijkondersteuners, ja, je moet wel eerst alles met handmatig ingaan vullen. Ja. Ga dan maar eens die mensen meekrijgen in die implementatie. Is veel lastiger dan dat allemaal simpel gaat.
Nou, we hebben het vrij uitgebreid gehad over wat het betekent voor het werk van de assistenten en hoe belangrijk zij zijn in het succes. Hè? Ik ben ook wel benieuwd naar de kant van patiënten. Hoe ervaren zij deze werkwijze, Barry?
Nou ja, het feit dat wij maar 1 of 2 uitvallers hebben in de app, hè, die daarmee werken, dat zegt...
Hoeveel mensen?
Volgens mij hebben wij over de 100 patiënten in die app zitten inmiddels. Okay. Dus dat vind ik relatief weinig.
Ja, vind ik ook.
Patiënten die ik spreek, die met de app bezig zijn omdat ze voor iets anders op de praktijk komen, die zijn daar gewoon enthousiast over. Die vinden het fijn. Die zeggen soms wel van, goh, als ik zo'n melding krijg, dan komt dat mij niet altijd uit. Nou, dat kan. Hè. Dan zijn we dingen die misschien nog wat moeten fine-tunen. Maar ik hoor eigenlijk over het algemeen alleen maar positieve reacties van de patiënt. Mm. En met name wat zij fijn vinden is, ik hoef niet weer steeds naar de praktijk te komen. Ik hoef er geen vrij voor te nemen. Ik hoef mijn dochter of mijn zoon niet op te trommelen om met mij naar de praktijk te komen. Want het is jong en oud. Ja. En ik denk dat dat een heel groot voordeel is.
Mm-hmm. Ja, en dit perspectief van de patiënt wordt ook wel bevestigd in de wat bredere interviews die we hebben uitgevoerd ten behoeve van de tussentijdse evaluatie. Die binnenkort ook gepubliceerd wordt. En daar zien we eigenlijk exact dezelfde reacties. Dat de patiënt er helemaal mee wegloopt, super makkelijk in gebruik. Er zijn natuurlijk wel de patiëntenpopulatie die we geïnterviewd hebben, die er echt al gebruik van maken. Hè. We wilden van die groep vooral weten, hoe ervaar je dat gebruik nou? Dus dat betekent dat in principe er voor het vervolgonderzoek wel nog iets open ligt. Namelijk, waarom hebben de patiënten die ervoor hebben gekozen om niet mee te doen, daar ook voor gekozen?
Ja, want de cijfers van Barry zijn eigenlijk iedereen die we het aanbieden doet mee op 1 of 2 na. Maar hoe is dat in andere praktijken? Is daar anders?
Ja, dat heeft ook weer te maken met de manier waarop de praktijk kiest om patiënten te benaderen voor de inclusie. Mm-hmm. Ja, je kunt ervoor kiezen, dat hebben een aantal praktijken ook gedaan, volgens mij jullie ook, dat je eigenlijk gewoon je hele patiëntenbestand een mail stuurt. Zegt van, hey, je weet natuurlijk van je patiëntenbestand wie er in dit geval last heeft van hypertensie. Die stuur je een
hoge bloeddruk.
Hoge bloeddruk, sorry. Ja, moet echt zo'n belletje hebben dat je even kan.
Jargonbel.
Dat belletje, die heet bij ons Jaap.
Ja, dat is heel goed. Ja. Inderdaad, kun je dan in 1 keer allemaal een mail sturen van, hey, wij hebben een nieuw product. Of we hebben een nieuwe methode om jou te monitoren. Vind je dat interessant, ja of nee? Dat kan. Je kunt er ook voor kiezen om elke keer als er een nieuwe patiënt bij jou in de spreekkamer zit, of een patiënt die je al monitort op een reguliere terugkomende afspraak, dat je ze dan uitvraagt om mee te doen. Nou, ja. Die 2 keuzes heb je. De praktijken gebruiken deze 2 verschillende aanpakken. Mm-hmm. En je kunt misschien ook wel raden welke het snelste werkt en waardoor je meer aanwas krijgt.
Die laatste. Met persoonlijk advies.
Nee.
Nee?
Nee. Nee. Dus wel echt brede uitvraag.
Wauw.
En de persoonlijke advies is daarbij natuurlijk ook vervolgens ook belangrijk, hè, want wat Barry ook al aangeeft. In het begin heb je gewoon een wat intensiever traject.
Ja.
Ja, dan zul je toch op de praktijk zijn, toch Barry?
Ja.
Ja.
Mm-hmm.
Ja, en dan vervolgens is het natuurlijk wel handig op het moment dat je dan zegt van, oké, we gaan nu over tot Dat wat ik net ook al zei, we gaan je in principe niet meer zien tenzij het echt nodig is. Mm-hmm. Dan wil je wel uitleggen en ook aan de patiënt meegeven, denk ik, van we kijken echt mee.
Ja.
En dit
ja.
is waar we naar kijken. En ja. je hoeft geen zorgen te maken.
Ja, precies.
Zorgen die overigens niet spelen bij patiënten, wat ik heb vernomen, dat ze zich onveilig voelen of iets dergelijks. Ja.
Echt interessant hoor. Jullie gebruiken het nu voor mensen met hoge bloeddruk hè, in het kader van deze pilot.
En astma ook.
Oké.
Ja.
Want dat vroeg ik me inderdaad af. Wat voor dingen kun je nog meer meten behalve bloeddruk?
Nou Barry, ik denk dat jij daar al een idee bij hebt.
Nou ja, wat je net ook al zei. Hè, hij wordt ook voor de astma patiënten gebruikt. Ik moet wel eerlijk zelf bekennen dat we daar nog iets wat mee achterlopen. Daar hebben we nog niet zo heel veel patiënten in geïncludeerd.
En wat meten mensen dan precies?
Dat gaat met name via een vragenlijst. Ervaren klachten. Mm-hmm. Maar wij hebben ons in eerste instantie echt gericht op de patiënten met hypertensie. Want dat is gewoon een gigantisch grote groep binnen onze praktijk. Mm-hmm. En dan even terug wat we net zeiden van, goh, die benadering ervan, ja, dat doen wij rechtstreeks zo naar de patiënt. Maar dat gaat ook via de praktijk ondersteuners. Hè. De POH, die hebben toch die patiënten voor die CVRM-screening, voor die hart- en vaatziekten, die komen toch bij die praktijkondersteuner. Laat ze gewoon lekker thuis die metingen doen.
Ja.
Maar datzelfde geldt natuurlijk ook voor de patiënten die de COPD'ers, mm-hmm. die zou je daar gewoon ook heel goed in mee kunnen nemen.
Mensen met longproblemen zijn dat.
Ja, dat zijn de chronische longpatiënten. Ja.
Nou Max, dit is dan in de gebieden waar jullie de preferente verzekeraar zijn.
Mm-hmm.
Zijn andere zorgverzekeraars in andere gebieden dezelfde pilots aan het doen?
Ja, in zekere zin wel. Elke verzekeraar heeft zijn eigen methode. Maar het ontgaat hen natuurlijk ook niet dat dit een belangrijk onderwerp is. En heel eerlijk gezegd, ik zou er ook verwonderd van zijn als zij niet met dit soort zaken aan de slag gaan. Want we hebben een zorgplicht. Wij moeten ervoor zorgen dat de zorg voor de leden die wij verzekeren van zorg ook toegankelijk blijft. Ja, het zou toch raar zijn als andere verzekeraars hier ook niet mee aan de slag gaan. Sterker nog, we werken er graag mee samen.
Mm-hmm.
Op bepaalde vlakken, zoals het delen van uitkomsten. Ja. Of als je gezamenlijk een project wil opzetten in een gebied waar je misschien allebei ongeveer even groot bent. Mm-hmm. Dan ben je toch op elkaar aangewezen. En er zit ook heel veel kennis bij in ieder. En die wil je ook gewoon delen.
Ja, mm-hmm. Die delen jullie ook wel onderling.
Ja.
Het gesprek gaat al best wel snel. Ik heb een paar vragen die gaan over de grotere impact op termijn van deze manier van werken. Verwachten jullie bijvoorbeeld van deze werkwijze echt een verlaging van de werkdruk in de huisartspraktijk? Of is dat relatief?
Een echte verlaging van de druk in de praktijk denk ik niet. Mm-hmm. Ik spreek mezelf natuurlijk wel een beetje tegen omdat ik net zei dat het wel zo was. Mm-hmm. Het zal wel enige verlichting geven, maar ik denk dat je dat kleine beetje dat je dat niet zozeer gaat merken. Ik denk dat er een hoop aantal andere processen zijn waar we de druk mee nog verder kunnen verlagen. Maar het is een onderdeel van.
Mm-hmm.
En als we 10 van deze onderdelen dadelijk in onze praktijk hebben, dan ga je merken dat het de druk doet verlagen. Dus het is minimaal. Maar ja,
en aan wat voor andere voorbeelden denk je dan?
Een andere manier van monitoring. Als we nou eens wat meer patiënten nog met de astma kunnen monitoren. Ik kan me zomaar voorstellen dat het bijvoorbeeld bij de diabetes patiënten zou kunnen zijn. Mm-hmm. Helemaal out of the box. Wellicht de patiënten met een maligniteit. Waar je toch wat vaak. Dat is als patiënten bijvoorbeeld kanker hebben.
Mm-hmm.
Waarbij je toch wel wat meer contact hebt met de patiënt. Mm-hmm. Maar niet direct naartoe hoeft te gaan. Dat patiënt wel gewoon een vraag kan stellen.
Een beetje vergelijkbaar met wat ze in sommige onderdelen van de GGZ doen. Dat ze een meting doen met ben je eigenlijk blij vandaag of niet. En dat op basis daarvan interventie kunnen plaatsvinden. Dat kun je natuurlijk bij heel veel patiënten goed doen.
Nou, dat is natuurlijk ook een hele grote populatie binnen de huisartspraktijk. Hè? De patiënt met de psychische klachten.
Ja.
Dus ik denk dat er op een stukje digitalisering, telemonitoring nog best wel veel winst te behalen is. En dat zal zich de komende jaren moeten gaan ontwikkelen. En dan krijg je een duidelijke verlichting. Maar volgens mij werd dat ook al gezegd in de voorgaande podcast, de digitalisering en zorg, dat 70% zou de druk zou reduceren.
Waar ik ook benieuwd naar ben in dit kader, Max, we hebben in een van de eerdere afleveringen hebben we het ook over zorg bij jou gehad. Dat ging over telemonitoring in ziekenhuizen met medische servicecentra waarbij patiënten gemonitord worden. Maar dat is dan in de tweede lijn, zoals dat heette.
Ja.
Maar die patiënten die komen op een gegeven moment bij de huisarts. Hoe gaat het eigenlijk met de monitoring van de mensen die uit een ziekenhuis bij een huisarts komen? Dan vallen ze dan in een zwart gat of gaat die monitoring door?
Ja, dat is een hele goede vraag. En dat is ook wel een van de motieven waarom we, aanleiding eigenlijk, waarom we gestart zijn met deze kopgroep, deze pilot. Omdat we heel erg in de tweede lijn al wordt er al heel veel gebruik gemaakt van telemonitoring. Ja, dat zijn ook grotere patiëntengroepen. Mm-hmm. Waarbij we ook al zoekende zijn naar een beweging van oké, hoe kun je ervoor zorgen dat je die lastenverlichting, hè, die nu nog een beetje ter discussie zou kunnen staan, hoe kun je die misschien wel realiseren? Mm-hmm. En dat heeft dan vaak te maken met, nou ga je proberen wat meer het centraal op te pakken. Hè, dus dat je grotere groepen patiënten krijgt die je met ondersteuning van digitale middelen met minder mensen op een even goede manier kan monitoren. Maar een belangrijk onderdeel daarvan is dat je dan dus ook heel kritisch gaat zijn van wat hoort er nog in dit ziekenhuis? Wat moeten wij hier in het ziekenhuis nog gaan
welk
monitoren?
Deel van de behandeling welk en controle?
Precies,
je?
Welk deel van de controle hoort daar nog? Mm-hmm. En dat is een hele redelijke vraag. Mm-hmm. Waarbij het antwoord vaak is, ja, een deel kan denk ik wel naar die eerste lijn. Dus het zogenaamde substitutie heet dat. We gaan zaken die voorheen in het ziekenhuis gebeurden, gaan we nu in de eerste lijn doen. Mm-hmm. Maar dat betekent dus wel dat je in de eerste lijn daar ook wel mee om moet kunnen gaan.
Ja, en Barry, kijk ook eens naar jou. Je hebt 11 jaar volgens mij in een ziekenhuis gewerkt. Ja. Hoe zou het ziekenhuis daarop reageren als die beweging echt op gang komt?
Dat vind ik heel moeilijk om daar antwoord op te geven. Mm-hmm. Ik denk wel dat het heel belangrijk is dat we patiënten eerder vanuit de tweede lijn vanuit het ziekenhuis terugsturen naar de eerste lijn, de huisartsenzorg. Maar ik weet dat ik nu ook alweer de huisartsen op mijn nek krijg, want die zeggen van het is al
we
zo
het al druk genoeg.
Dus er zal een hele goede samenwerking moeten zijn tussen huisartsen en tweede lijn. Ik denk dat wel heel essentieel is, dat we niet het gevoel hebben dat we het bij elkaar over de schutting gooien. Want dat is een woord wat je namelijk heel vaak hoort.
Ja, en dat, daar raak je een heel goed punt. Want dat is ook hetgeen wat we hiermee een beetje proberen voor te zijn. Hè, waar je soms ziet dat er dan in de tweede lijn, even oneerbiedig gezegd, iets besloten wordt en de eerste lijn moet er maar mee dealen.
Ja.
Hier creëer je een situatie bij de eerste lijn, de eerste lijn zijn de huisartspraktijken, de kans heeft om zelf ervaring op te doen met hoe dit is. En tegelijkertijd ook de situatie creëert dat je die koppeling tussen die ziekenhuiszorg en die huisartsenzorg veel beter kan maken zonder dat die druk weer hoger wordt. Want je gaf ook al aan, hè, gaan we die lastenverlichting nu echt voelen hiervan? Ja, ik denk het ook niet. Ik denk dat je vooral met in ieder geval de toenemende vraag die op je vakgroep gaat landen, dat je die in ieder geval beter kan handelen. En dat je daar ook meer capaciteit voor hebt om dat op een wat gedifferentieerde manier te doen. In plaats van we doen het zoals we het altijd deden.
Ja, dat leidt bij mij nog wel tot een laatste vraag over de schaal waarop je dit het beste kunt organiseren. Want jullie zijn nu een individuele huisartsenpraktijk die hier aan meewerkt. Nog 16. Is dat de ideale schaal om dit soort dingen grootschalig te doen? Of zou je dat daarvoor moeten kijken naar de regionale huisartsorganisaties? Hoe zie jij dat?
Ja, ik denk inderdaad dat laatste. Hè, dat je gaat kijken naar de regionale huisartsenorganisaties. Om die daar ook in mee te krijgen. Mm-hmm. Er zijn er bij ons in de regio, volgens mij zijn er maar 3 of 4 praktijken binnen cohesie die dat doen. Mm-hmm. Waarvan er ook helaas eentje is uitgevallen. Maar laten we kijken hoe we dat op breder vlak kunnen verbeteren. Dus ja. Ik denk één ding wel zeggen, denk aansluitend op wat Max net ook aangaf. De patiënt zelf de regie geven hierin. Ik denk dat dat essentieel is. En dat is ook waar we mee begonnen. Als je kijkt, hoe kijk je tegen gezondheid aan? Zelf regie. En dat kan een patiënt, denk ik, heel goed. Het gros. Maar goed, daar moeten we ons op richten.
Dat is een mooi bruggetje, Barry. Want voor die zelfregie hebben we wel eerst zelf wat regie te nemen. Om ervoor te zorgen dat dat voor elkaar komt. We hebben het veel gehad over op afstand. En dat ging dan over de bloeddruk, maar dat gaat natuurlijk ook over de verlichting van de werkdruk. Het verlagen van de bloeddruk van patiënten, tegelijkertijd het verlichten van de werkdruk van praktijkcollega's. En daarmee verlagen we ook de bloeddruk. De white coat high pressure heb ik dan geleerd. En werkt dat? For sure. Maar in enige mate. Weinig belasting voor de patiënt in ieder geval. Dus dit verhoogt in ieder geval niet de bloeddruk van de patiënten. Dat is wel zo prettig. Met een relatief lage uitval bij jou, Barry, van 1-2%. Soms zijn we een beetje verwonderd dat de zorgverzekeraar meedenkt. Maar wellicht is het nieuwe normaal samen. Hoewel het nog zoeken is met z'n allen. Het is nog niet ideaal, deze oplossing. Je hebt achterblijvers, je hebt voorlopers. Het is de normaalverdeling, wat natuurlijk dan ook weer normaal is. Een brede uitvraag werkt het best. Het uiteindelijke doel is in ieder geval de hypertensie. Ping, belletje, Jaap, omlaag. Verlichting van druk in het algemeen. Toch krijg ik een licht verhoogde bloeddruk van blijheid. Even hoor, het gaat goed allemaal, maak je geen zorgen. Op afstand, ik check mezelf wel. Dank jullie wel. Barry, Max, Met heel veel plezier hebben we jullie geïnterviewd. Lieve luisteraars, mocht je hier iets mee willen doen of iets van vinden, reageer dan per mail naar denkmeemet@vgz.nl of reageer gewoon even op een van de LinkedIn posts die hierover gaan. Tot de volgende keer weer. Dank jullie wel allemaal.
Dank je wel.
Dank je wel. Bedankt.